We zijn inmiddels aangekomen bij les 15 van het cursusboek. En dat gaat over geestelijke oorlogsvoering. En als het goed is, dan ben je geplaatst in de geestelijke strijd. En als dat nog niet zo is, dan ken je de Heer Jezus nog niet persoonlijk. Maar dan wil ik je vanavond uitnodigen, kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor jou. En dan kan je vanavond een soldaat worden in het leger van de Heer. Dat is slechts door je over te geven aan Hem. En door de Heer Jezus toe te laten in je hart, in je leven. En dan word je als vanzelf een soldaat in het leger van de Heer Jezus Christus. Ik zal deze avond niet beginnen met een schriftlezing. Maar we gaan heel veel gedeelten bekijken. En dat zijn er zoveel dat ik vooraf de schriftlezing maar weghaal. Maar we gaan gewoon een aantal gedeelten bekijken als het gaat over geestelijke oorlogsvoering. Ik denk een van de belangrijkste thema's van de cursus. Je zal zeggen, ja, dat zeg je iedere les. Maar deze is wel heel erg belangrijk. Want als wij tot geloof gekomen zijn, dan is het zo dat wij toegerust moeten worden, zoals Paulus dat beschrijft in de Efezebrief, tot dienstbetoon. We moeten dienst gaan doen in het leger van de Heer. En hij roept ons daar niet alleen toe op, maar hij wil ons ook daartoe bewapenen. Want wat is een soldaat zonder bewapening? Dat stelt niet veel voor. Je weet dat er in de evangelie staat, strijd om in te gaan door de enge poort. Nou is dat een kortstondige strijd. Daar maken sommige mensen een levenslange strijd van, maar zo is het in de Bijbel niet bedoeld. Je gaat één keer door de enge poort binnen. En wat is dan die strijd rondom die enge poort? Nou, dat zijn al die mensen die je vasthouden, die je terugtrekken, al die redeneringen die je ervan weerhouden om door die enge poort te gaan. Maar in principe is het doorgaan door die enge poort eenvoudig. Dat is je wapens die je had tegen Jezus inleveren, buigen, al je bepakking afleggen, want anders pas je niet door het poortje heen. En daar ga je, om het zo te zeggen, als een naakte zondaar doorheen. En dan sta je op dat smalle pad en mag je achter Jezus aan. Dus als het gaat over de oproep strijd om in te gaan, dan bedoelt de Bijbel daar niet nou top maar totdat je gaat sterven en dan weet je het misschien zeker of je een kind van God bent. Nee, laat al die weerhouders los en breek door die barrières heen en ga in door de enge poort. En dan sta je op het smalle pad achter de Heer Jezus Christus aan. De bekende Spurgeon die heeft dit gezegd. God had één zoon, Jezus, die zonder zonde was. Maar hij heeft geen kinderen zonder moeite of zonder strijd. Ik zal het nog één keer herhalen. Spurgeon zei, God had één zoon, Jezus, die zonder zonde was. Maar hij heeft geen kinderen zonder moeite of zonder strijd. Daar kennen we allemaal iets van in ons leven als we een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus Christus. Vandaar dat oude christenen ook vaak zeiden, welkom in de strijd. En voordat je daarover twijfelt, is het strijden met een reeds overwonnen vijand. Het is Pasen geweest, we hebben het net gehad. Christus is opgestaan, het graf is leeg en de duivel en de dood hadden niet het laatste woord. De zonde kon hem niet vasthouden, maar hij leeft. Blader met mij mee naar 1 Timotheus 6. Want ik heb het vanavond dus niet over de strijd rondom de enge poort. We zijn door de poort heen gegaan, toch? En we bewandelen de weg achter de Heer Jezus aan. Paulus die schrijft in de brief aan Timotheus, in de eerste brief, hoofdstuk 6, 12e vers, het volgende. Hij schrijft daar, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Strijd de goede strijd van het geloof. En als je dan naar 2 Timotheus 4 gaat, dan is Paulus gekomen aan het einde van zijn leven. En vlak voordat hij gaat sterven, geeft hij nog een getuigenis af. Dat is wonderlijk. In 1 Timotheus 6 zegt hij: strijd de goede strijd van het geloof. En Paulus is aan het einde van zijn leven bijna gekomen en dan getuigt hij in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Het is heel belangrijk, deze twee versen. Het is dus de strijd van het geloof. Het is dus een geloofsstrijd. En soms is die strijd in jouw leven misschien zo heftig dat je denkt, ik verlies mijn geloof. En dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik ben aan een einde van mijn loopbaan gekomen en ik heb het geloof behouden. Dus hij brengt het, hij roept ons ertoe op, strijd de goede strijd van het geloof. En je kan, hoe heftig de strijd ook is, door het geloof met de Heer Jezus Christus verbonden blijven, zodat je aan het einde van je leven, of dat nou op hoge leeftijd is, of wat minder hoge leeftijd, kan getuigen, ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Ik wil dat heel erg benadrukken. Geestelijke strijd heeft niks met krachtpatsers te maken of zo, of mensen die echt kunnen strijden. Het is een zaak van geloof. En dat is ten diepste heel de Bijbel. Door het geloof kom ik in die nieuwe relatie tot God te staan. Door het geloof word ik een nieuwe schepping. En word ik één plant met de Heer Jezus. Het is allemaal door het eenvoudige geloven. Maar het is net zo eenvoudig als het gaat over de geestelijke strijd, dat ik door het geloof in Christus met Hem meer dan overwinnaar ben. Allemaal door het geloof. Dus als je vanavond zegt aan het begin van deze Bijbelstudie, maar ik heb in mezelf geen kracht. Ik ben zwak. Maar Gods kracht manifesteert zich juist daar waar wij zwak zijn. En dat is het moeilijkste voor ons christenen om te belijden, want wie wil graag belijden dat hij zwak is? Niemand toch? We willen allemaal een sterk verhaal hebben. En op de frontlinie staan en te zeggen, ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar op. Maar ja, je krijgt ook momenten in je leven dat je je intens zwak voelt. Maar geef de moed dan niet op. Want het is een zaak van geloven. En dat wil ik heel erg sterk benadrukken. Je behaalt als christen de overwinning als je goed begrijpt dat het geloof in deze geestelijke strijd het belangrijkste is. En dat je hier ook naar handelt. Ik ga een aantal basiswaarheden met je delen als het gaat om geestelijke strijd, als het gaat om geestelijke oorlogsvoering. Dan is het allereerst van belang dat je weet, wat is nu geestelijke strijd? Wat is nu geestelijke oorlogsvoering? Ik geef een omschrijving door, ik citeer. Het zijn alle inspanningen van gelovigen in de kracht van Gods geest om de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen en die van het koninkrijk van de Satan te verkleinen. Zowel in je eigen leven, heel persoonlijk, als in de wereld om je heen. Dus het zijn alle inspanningen van gelovigen die in de kracht van Gods geest strijden om de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen en die van het koninkrijk van Satan te verkleinen. In je eigen leven, maar dus ook in bredere verbanden. Misschien heb je jezelf afgevraagd, waarom noemen we het nou een geestelijke strijd? Nou, God is geest. Die kunnen wij niet zien. Maar de tegenstander, ik wil zijn naam eigenlijk niet te vaak noemen vanavond, want we moeten ons met de Heer Jezus bezighouden. Maar de tegenstander is ook een geest. Die zie je ook niet. Je kan wel Gods werkingen ervaren in je leven. Merken, ervaren dat hij aan het werk is. Maar zo ervaar je van die andere onzichtbare geest, de tegenstander, ook zijn werkingen. Je ziet ook dat hij in mensen aan het werk is. En hij manifesteert zich op bepaalde manieren, zoals ook de geest van God zich manifesteert op bepaalde manieren. En daarom is het een geestelijke strijd. Die wordt gevoerd in de hemelse gewesten. En het is lastig om die dingen concreet te maken. En toch ga ik een poging doen vandaan. Want met die strijd hebben wij te maken. Niet tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel. Maar tegen de overheden, tegen de geweldhebbers, tegen de machten in de lucht. Noem maar op. Geestelijke strijd. Nu kan je die geestelijke strijd, het is misschien een beetje theoretisch vanavond, maar ik wil je echt een fundament meegeven. Die kan je opsplitsen, die kan je in tweeën splitsen. In de eerste plaats heb je de innerlijke geestelijke strijd. Innerlijk. En dat wil zeggen dit. Dat is de verdedigingsstrijd tegen leugens, beproevingen en verleidingen die van buitenaf tot je komen en zondige verlangens van binnenuit. Je bent dus je eigen aan het verdedigen. Nou, dat is in het leger, zoals wij dat kennen in Nederland, ook een van de taken. Het is niet alleen aanvallen, het is ook verdedigen. Dus één kant van de geestelijke strijd, dat is een verdedigend aspect. Een verdedigende activiteit. De tweede is dit, dat is meer een uiterlijke strijd. Dat is een aanvalstrijd. Tot uitbreiding van het koninkrijk van God in de wereld. En het terugdringen van de invloed van Satan in de wereld en in mijn persoonlijk leven. Dus die twee moet je goed in de gaten houden, ook in je eigen leven. Je moet je eigen hart dus gaan verdedigen. Kom daar straks nog wel op, als het gaat over de wapenrusting. Je moet je eigen denken gaan verdedigen. Maar een leger wat alleen verdedigt en niet aanvalt. Nee, wij moeten ook gebieden gaan innemen. Nou, nu schrik je misschien en denk je, welke kant gaan we vanavond op? Blijf rustig luisteren. Maar dat zijn wel de twee aspecten, verdedigend en aanvallend. En ik hoop dat je in je eigen leven, als het over dat tweede gaat, kan getuigen. Ja, ik heb ook de aanval ingezet en Satan is terrein in mijn leven verloren. Nou, dat is iets om blij van te worden, toch? Als die Heer en Meester was over 10 terreinen, zeg je, maar 8 terreinen is die kwijt. Misschien heb je nog 2 strijd, dat kan. Maar houd moed, houd vol in de geestelijke strijd. We zijn niet alleen verdedigend, want die 8 terreinen die hij kwijt is, die gaan we nu verdedigen. Hè? Het is net als met een zandkasteel. Als kinderen aan de vloed aan het spelen zijn en ze bouwen een zandkasteel, zijn ze daar uren aan bezig. Ze zetten wat poppetjes neer. En op een gegeven moment gaat het spel beginnen. En dan komen er van die vervelende jongens langs met een bal. En die willen dat kasteel eigenlijk aan diggelen schoppen. En daar hebben die kleine mannetjes 2 uur aan gebouwd. Dus ze zijn niet alleen aan het bouwen gegaan, maar dan gaan ze ook verdedigen. Wacht even. Hier zit tijd en energie in. Nou, zo is er in ons leven iets nieuws gekomen. Waar we God voor mogen danken en prijzen. Maar we moeten dat ook verdedigen. Zoals Nehemia de muren van Jeruzalem ging herbouwen. En toen ze herbouwd waren, en de poorten weer intact waren, toen zei hij niet, nou, het is gebeurd. Nee, toen ging hij ze verdedigen. Dat hoort altijd bij elkaar. Koesteren wat we hebben ontvangen, zodat we dat ook op een goede, juiste manier bewaren. Dat was dat. Dus die tweesplitsing. Innerlijk geestelijke strijd en uiterlijk. Het ene is dus meer verdedigend en het andere is meer aanvallend. Wonderlijk, hè? Ik heb niet in dienst gezeten, maar ik weet een beetje hoe het gaat. Je kan alles overzetten. Het is heel eenvoudig eigenlijk. Nu is er een grote vergissing onder christenen. Want sommigen denken, ja, de ene die heeft geestelijke strijd en die andere die heeft het niet. De ene hoor je er altijd over en die andere christen die hoor je er eigenlijk nooit over. Nou, het is niet zo dat je een soort keuzepakket hebt. Van oké, welk pakket heb jij gekozen toen je de Heer Jezus leerde kennen? Nee, zo niet. Als christen behoort geestelijke strijd tot het basispakket. Het is gewoon inherent aan het christen zijn dat je ook strijd gaat voeren. Je bent namelijk lid geworden van het leger des heils. Je slaat niet zozeer de trom, maar je bent lid geworden van het leger onder leiding van de Heer Jezus Christus. En dat komt omdat je van meester bent veranderd. Ik was slaaf van Satan. En ik ben nou slaaf van de Heer Jezus Christus geworden. Mijn oor is doorboord. Ken je die geschiedenis? Voorgoed verbonden aan hem. En dat is een heerlijke dienst. Dus je bent van koning veranderd. Je leefde eerst in de duisternis en je bent overgegaan naar het rijk van het licht. En het is net als met een werkgever. Stel, ja, jullie zijn nog niet zo vreselijk oud, maar stel voor dat je 25 jaar bij dezelfde werkgever hebt gewerkt. En je krijgt een aanbieding van een nieuwe werkgever. En dat is een aantrekkelijke aanbieding. En je zet de stap. Maar je begrijpt wel, die oude werkgever waar je 25 jaar gewerkt hebt, met plezier en toewijding. En je was echt een aanwinst voor hem. Je gaf hem ook voordeel. Geloof je dat die oude werkgever jou zomaar laat gaan? Ik denk het niet, toch? Die kent jou door en door. Die kan jou goed gebruiken. Hij heeft voordeel van je gehad. Hij heeft winst door jou gemaakt. En dan komt er een nieuwe werkgever. En die heeft een prachtig lijstje, biedt hij aan en zegt, maak je de stap. En je zet de stap. Maar dan gaat die oude werkgever, die gaat aan je trekken. Die zegt, oh, biedt hij dat. Maar als dat het probleem is, dan wil ik daar wel wat tegenover stellen. Dit is exact hoe Satan in ons leven te werk gaat. We zijn van werkgever veranderd, toch niet? En die oude werkgever, die had je helemaal in zijn macht. En hij laat jou niet zomaar los. Als je dat denkt, dan ben je naïef en dan moet je die naïviteit vanavond gaan afleggen. Hij trekt aan je. Want je bent misschien 10 jaar, 15, 20, 25 jaar bij hem in dienst geweest. Het was je werkgever. Je was slaaf van hem. En zijn wil was wet. Maar je hebt nou in de Heer Jezus een nieuwe werkgever gekregen. En die had een veel beter aanbod. Want de Satan die stelde uiteindelijk toch teleur. De zonde stelt teleur. En jouw nieuwe werkgever die gaf pensioen tot in eeuwigheid. En ik heb het eerder gezegd, met gegarandeerde uitkering. Maar die oude die trekt. En dat bepaalt in ons leven de geestelijke strijd. En dat plaatje, dat beeld moet je dus even vasthouden. Elke christen is automatisch betrokken in de geestelijke strijd. En zoals er in een oorlog twee partijen zijn, zo is dat ook in de geestelijke strijd. Daar is aan de ene kant de Heer Jezus Christus, met zijn volgelingen, met zijn heilssoldaten. En aan de andere kant de Satan, met zijn demonen en zijn aanhangers. En die twee verdragen elkaar niet. Het licht verdraagt de duisternis niet en andersom. Dat zijn de twee partijen. Dit was mijn eerste gedachte. Dus we zijn betrokken in een geestelijke strijd. En het is waar wat Spurgeon heeft gezegd. God had één zoon die zonder zonde was. Maar hij heeft geen kinderen zonder moeite en zonder strijd. Dat heb ik je nu uitgelegd. Nu is het altijd van belang dat je iets meer over je tegenstander weet. Dat is wel prettig om te weten. Er is mij ook wel eens geleerd, je moet je niet met Satan bezighouden, alleen met de Heer Jezus. En ik begrijp wat daarmee bedoeld wordt. Maar je moet wel de oorsprong en de tactiek van je tegenstander kennen. Blader met mij mee naar Jesaja 14. Ik vond het bijzonder dat Marcel Ezechiël 28 las. Want ik ben daar vandaag ook mee bezig geweest. Maar ik koos er toch niet voor om Ezechiël 28 te lezen. Maar de Heilige Geest wist dat Marcel daar wel voor ging kiezen. Maar ik koos Jesaja 14. En daar kom je iets soortgelijks tegen. Jesaja 14. Er staat in het 12e vers het volgende. De tweede gedachte die ik met je wil delen. Weet wie je vijand is. Nou, hier komt hij. Vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster. Satan werd toen dus morgenster genoemd, hè? Zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren, zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte, ik zal mijn gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. Aangrijpend. Het is eigenlijk hetzelfde plaatje wat Marcel gelezen heeft uit Ezechiël 28. De Bijbel zegt dat Satan in de beginnen, die toen Lucifer heette, een rechtvaardig wezen was zonder zonde. Het is voor ons moeilijk om daarin te komen, hè, wat dat geweest is precies. En in Ezechiël 28 lazen we over de hoogmoed van Satan, dat hij de plaats van God wilde innemen. En de Heer heeft hem vervolgens toen uit de hemel geworpen en op de aarde neergeworpen. En toen dat gebeurde, toen Satan uit de hemel werd geworpen, vanaf dat moment doet Satan allerlei pogingen om Gods scheppingswerk en Gods herscheppingswerk te vernietigen. En dat zien we ons heen. Hij is rusteloos bezig, dag en nacht, om dat scheppingswerk en dat herscheppingswerk van God te vernietigen. En blader nu met mij even naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Nu we dit gezien hebben vanuit het Oude Testament, spreekt Paulus ook over Satan in het 4e vers van 2 Korinthe 4. Hij zegt daar van hen, de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Omdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Paulus noemt hier in 2 Korinthe 4 vers 4 Satan de God van deze eeuw. De God van deze aion. De God van deze tijdsperiode. En de King James vertaling die heeft het over de God van deze wereld. En wat heel weinig christenen weten, en misschien schrik je daarvan, maar is dat Satan de overste van deze wereld is. We leven dus echt in vijandig gebied. Satan is de overste van deze wereld. Althans, zo noemt de Bijbel hem. Satan heeft het hier op aarde min of meer voor het zeggen. Dat zie je ook tijdens de verzoeking in de woestijn met Jezus. Ook dat heeft Marcel gelezen. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar dat is belangrijk om vast te houden. Want dat betekent dat Satan op deze aarde ook heel veel invloed, heel veel impact heeft. En dat zijn heel weinig christenen zich bewust. Met als gevolg geestelijke nederlaag op nederlaag. Maar dit is wat de Bijbel zegt. De Bijbel noemt Satan onder andere ook diabolos. Dat wil zeggen, hij werpt, hij drijft uiteen. Nou, als er een tijd is waarin we dat zien, dan is het de onze wel. Een van de kenmerken van de Satanskerk is dat ze bidden om verbreking van de huwelijken. Daar houden zij zich mee bezig. En dat komt helemaal overeen met de naam van Satan, Diabolos. Hij drijft uiteen. Dat wat één is, moet kapot gemaakt worden. En als een huwelijk kapot is, dan gaan kinderen ook kapot. En als zo'n gezin in de gemeente zit, dan brengt dat weer tweedracht in de gemeente. Want de een is voor, de ander is tegen. En dan komt daar ook splits in. Vanwege echtscheiding en visie op echtscheiding en hertrouwen, noem maar op. Splitsing op splitsing, hij verdeelt. En hij wil het liefst dat hier vanavond ook verdeeldheid komt. En daar moet je waakzaam voor zijn, moet je alert op zijn. Daarom moet je elkaar niet aanspreken op punten en komma's. Of je punt willen maken vanavond. Ik heb die visie daarom heerlijk even door. Zodat ze weten waar ik echt van overtuigd ben. Heeft niet zoveel zin. Althans, als het broeders en zusters uit elkaar drijft. Want dat is nou net de insteek van Satan wat hij wil bereiken. En het lukt hem. Het lukt hem. Want velen liggen als een schaap op de rug en ze bieden geen weerstand. En ze laten zich er zo in meevoeren. Satan wordt Diabolos genoemd. Maar hij heeft nog meer namen. Ze noemen hem ook de vader van de leugen. Dat is belangrijk om even mee te nemen vanavond. En mensenmoorder van de beginnen. Dit is het visitekaartje van onze tegenstander. Laat dat even goed tot je doordringen. En onderschat zijn kracht dus niet. En nu komt er een belangrijk iets. Kijk, als wij een naam geven, dan geven wij vaak een naam van, als je de 10 populairste namen opzoekt op internet, dan kan je je kind een populaire naam geven. Die staat bovenaan. Maar dat wil nog niet zozeer zeggen dat het iets over de persoon zelf zegt, die naam. Nee, hij is in, hij is hip, dus daarom geef ik hem. Maar als het gaat om Satan, dan handelt hij overeenkomstig zijn namen. Dus hij handelt overeenkomstig hoe hij heet. Diabolos, vader van de leugen, mensenmoorder van de beginnen. En daar kan je hem dus heel snel aan herkennen. Niet alleen aan zijn namen, maar aan zijn handelswijze, want die komen met zijn namen overeen. En nu heeft hij om zijn plannen uit te voeren verschillende wapens. Ik zal er eens een paar noemen. Hij praat bijvoorbeeld mensen leugens aan. Nou, hij is een leugenaar, dat hebben we net genoemd. Leugens met betrekking tot bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld als christen. Je bent te dit of je bent te dat. En daar hecht je je waarde aan en je laat je daardoor leiden. Leugens die worden aangepraat. Hij probeert, ik heb er net al iets van gezegd, huwelijken kapot te maken door bijvoorbeeld overspel te promoten. En je zegt, nou, dat is een beetje overdreven, maar dit is wat er gebeurt in onze maatschappij. En daarmee bereikt hij zijn doel. Hij wil kerken verwoesten door onkunde te zaaien en door verdeeldheid te zaaien in de harten van mensen. Hij is bezig om christenen rustig in slaap te wiegen. En die inderdaad, wat ik voor de samenkomst al zei, denken, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En ondertussen leiden ze geestelijk nederlaag op nederlaag. Dit zijn zijn tactieken. En wat vandaag een hot item is, is dat Satan aanvallen uitvoert via occultisme en alternatieve geneeswijzen. En ik ben geschrokken dat in de meest degelijke kring in Nederland heel veel mensen zich inlaten met alternatieve geneeswijzen. Dat er soms duisternis over gemeenten hangt en men bidt tot zijn onzwegen, terwijl er gewoon eenvoudig occulte belasting is en God breekt niet door. En ik weet van gemeenten waar zelfs ouderlingen zich hiermee bezighouden, die daarop aangesproken zijn en die het regelrecht ontkennen. Met als gevolg duisternis in een gemeente. Alternatieve geneeswijzen. Occulte bindingen vanuit een verleden. Naïviteit, als het gaat om geestelijke oorlogsvoering, is echt funest. En velen doen aan struisvogelpolitiek. Stop hun kop in het zand. Het zal mijn tijd wel duren. Maar dat is niet de houding van een soldaat in het leger van de Heer. En het is belangrijk om de lesstof, bij mij was dat bladzijde 158, 159, in het cursusboek goed door te nemen. Daar staan wat betreft occulte bindingen, alternatieve geneeswijzen, een aantal lijstjes die je door moet nemen. Zodat je je meer en meer bewust wordt hoe Satan te werk gaat. Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. Kan je dat ook getuigen in je leven? Het is belangrijk dat je weet waar duistere machten actief zijn, zodat je alert bent. Niet alleen voor jezelf, maar zeker ook als je kinderen hebt of kinderen krijgt. Wat komt er binnen? Waar kijk je naar? Waar hou je je mee bezig? Waar laat je je eigen mee in? En soms is het nodig om dingen vanuit het verleden ook daadwerkelijk te verbreken. En nu is er iets heel gevaarlijks. Lucas 4, daar lezen we dat Satan bekend is met de woorden van God. Sterker nog, Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 19, de duivelen, ze geloven ook en ze sidderen. Zie je hoe nou dat allemaal ligt? Maar wat is nu het verschil met een christen die gelooft en de duivel die gelooft? Een christen leeft in gehoorzaamheid en de duivel leeft niet in gehoorzaamheid. Daarom is het van belang dat je in de eerste plaats kennis opdoet, maar dat je die dingen die je tot je neemt ook in de praktijk brengt. Dus dat wat je hoort, dat je dat ook gehoorzaamt. De duivelen geloven ook. En ze sidderen. Maar geloof jij zodanig dat je ook gehoorzaam bent? Dat dat wat je gelooft, dat je hoort, dat je dat in de praktijk van je leven brengt. Jaren van gehoorzaamheid, dat maken je tot een echt geestelijk mens. En ik merk dat heel veel christenen tobben, worstelen met gehoorzaamheid. En dat is juist als het gaat om geestelijke oorlogsvoering heel erg belangrijk. Genoeg van de tegenstander. Daar gaan we nu niet meer over hebben. Want ik heb iets gezegd dat een christen automatisch betrokken is in de geestelijke strijd. In de tweede plaats heb ik iets genoemd over de tegenstander vanuit het Oude Testament. En we hebben naar zijn namen gekeken vanuit het Nieuwe Testament en hoe hij handelt. Maar hoe is dat nou met een christen? Nou, mijn derde gedachte is, een christen is in een veilige vesting. En dat woordje vesting heeft weer te maken met die oorlogsvoering. Romeinen 6, heb je gemerkt, is in mijn boodschappen een kernwoord. Romeinen 6, dat we één plant met de Heer Jezus Christus geworden zijn. In zijn kruisdood en opstanding. Ik hoop dat je naar aanleiding van die lessen ook de Goede Vrijdag en de Pasen anders gevierd hebt als jaren daarvoor. Dat je nou niet alleen eens gekeken hebt wat Christus voor mij gedaan heeft, maar dat je ook hebt ondervonden, hij heeft ook wat met mij gedaan. Ik ben één plant met hem geworden. Sla eens op Colossense 3. Het is hier gevaarlijk warm in de zaal. Dus je moet erbij blijven. Colossense 3. Eén plan met de Heer Jezus Christus. Helemaal één met hem. Wat zegt Paulus? Wat schrijft hij aan de Colossense? Hoofdstuk 3, het derde vers. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Is dat veilig of niet? Dat gaan we even oefenen, dan blijf je wakker. Steek je duim eens omhoog. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Sommigen die durven nog niet, dat gaan we nog een keer doen. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Als je nou een broeder of een zuster wil bemoedigen als hier vervolging uitbreekt en je zit in een gevangenis en je hebt geen Bijbel meer, dan kan je Colossense 3 vers 3 zonder Bijbel uitleggen. Mijn leven, ons leven broeder, is met Christus verborgen in God. Is dat veilig of niet? En is dat rijk of niet? Dit is uitgangspunt wat betreft de geestelijke strijd. Moet je even goed vasthouden. We zijn betrokken in de geestelijke strijd. We kennen onze tegenstander, maar we kennen ook onze positie. En dat is heel belangrijk. We zijn niet alleen met hem gestorven en opgestaan. We zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. En ik heb je uitgelegd dat heeft betrekking op onze nieuwe gezagspositie. Dat wil zeggen dat we nu kunnen optreden als een heilssoldaat van de Heer Jezus Christus. Dat is heel belangrijk. Colossenzen 3 vers 3 zegt dus dat wij in een vesting zijn. En blijf nu goed luisteren. Dit is belangrijk. Er zei eens een broeder, en misschien schrik je daar een beetje van, schrok ik ook de eerste keer. Maar hij zegt, toen Jezus opstond uit het graf, is de dood zich doodgeschrokken, zei hij. Dat was helemaal niet verwacht. En ik heb met Pasen in één keer ontdekt, waarom werd die steen van het graf weggerold? Had de Heer Jezus dat nodig? Dat had hij totaal niet nodig. Ze hadden die zegels kunnen laten zitten, de soldaten hadden kunnen blijven staan, de steen had voor het graf gelegen, want hij stond bij zijn broeders in één keer, stond hij binnen, deuren gesloten, zijn discipelen waren bang en stond in één keer binnen. Dus het was helemaal niet nodig voor Jezus om door die grafsteen heen te breken. Maar waarvoor is het dan gebeurd? Heb je dat wel eens afgevraagd? Ik heb het met deze Pasen voor het eerst ontdekt. Die vrouwen moesten naar binnen kunnen. Want die waren niet in staat om die steen weg te halen. Wonderlijk, hè? Eerst waren de vrouwen, hè? De vrouwen, ja, dat is moeilijk voor echt rechtgeaarde Calvinisten. Maar de vrouwen verkondigden dat Jezus was opgestaan, hè? Mooi. Maar voor hen was de steen weggerold. Waren niet bekwaam, waren niet in staat om die steen weg te rollen. Maar er moesten wel getuigen zijn van een leeg graf. En daarom is de steen weggerold. En het werd verkondigd, hij leeft. Hij is opgestaan en wij met hem. Wat een heerlijk evangelie. De zonde is geoordeeld aan het kruis. Ons ego is gedood en wij zijn opgestaan in nieuwheid van leven. En ik kom weer terug bij waar ik begonnen ben. Door het eenvoudige geloven, doordat ik me over heb gegeven aan de Heer Jezus en doordat ik hem heb toegelaten in mijn hart, of hoe je het woord geloof ook omschrijft, ben ik in Christus gekomen. Ben ik in die vesting gekomen. En wat doet Satan nou in jou en mijn leven? Hij wil ons uit die vesting lokken. Hij wil ons uit die gezagspositie trekken. Kan je me volgen? Wij zijn in de vesting. En vandaar dat Maarten Luther gezongen heeft. Een vaste burcht is onze God. Die had begrepen. En in die vesting zijn wij veilig. Maar Satan die lokt ons uit die vesting en die wil gaan strijden, luister goed, op een open veld. En dan verlies je. Als je gaat strijden met hem op een open veld, dan verlies je het. Het doel van Satan is om jou naar de open vlakte te lokken. Maar als je in geloof strijdt en in Christus blijft, dan overwin jij. Waarom? Dat jij zo'n geweldenaar bent. Daar waar ik eenvoudig in de Heer Jezus blijf. Gisteravond heb ik gesproken over de rank en de wijnstok. Daar waar ik aangesloten blijf op de wijnstok. Dat is de enige verantwoordelijkheid die een christen heeft. In Christus blijven. Daar heeft Satan niet met mij te maken. Maar daar heeft hij met God te maken. Kijk. Met eerbied gesproken, Satan is niet zo onder de indruk van jou en mij. Echt niet. En dat is een grote vergissing van heel veel christenen. Als je zo de strijd gaat voeren. Dat Satan onder de indruk van jou zou kunnen zijn, zou moeten zijn. Nee, maar doordat ik in Christus ben, doordat ik in die vesting ben, doordat Colossenzen 3 vers 3 voor mij waarheid is, en hij komt dan ben ik in de vesting en dan krijgt hij met mijn heiland te doen, met mijn Heer. En die heeft gezegd, ik leef en jullie zullen leven. En daarom moeten wij ons meer en meer bewust worden wat we in Christus hebben ontvangen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Toen hij aan het kruis gegaan ben ik eraan gegaan. Toen hij is opgestaan, ben ik opgestaan. Toen hij naar de hemel ging, ben ik meegegaan. En ik ben gezeten daar waar hij is. In die nieuwe gezagspositie. En van daaruit ga ik optreden. Niet in mijn eigen naam. Maar in de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook in pastoraat en in nazorg. Dat als ik daar met gebonden mensen spreek. En dat bedoel ik met diepe eerbied, dan verbreek ik geen macht in mijn eigen naam. Want daar is Satan niet van onder. Maar ik spreek hem aan met het woord van God. Ik spreek hem aan in de naam van Jezus. En die is niet meer in het graf. Die leeft. En die is de hemelen doorgegaan. En die is gezeten, en ik ben hem, boven elke macht en kracht en heerschappij. En ik ben echt bang dat dit heel weinig wordt begrepen, theoretisch. En dat het veel te weinig wordt gepraktiseerd. Want dit is zo rijk. We zijn gezeten met Christus in de hemelse gewest. We hebben Satan onder onze voeten. Geloof je dat? Ja, Jacques, is dat nou niet een beetje overtrokken? Ik vind dit wel, is dit niet hoogmoedig? Dit is wat de Bijbel zegt. En ik heb zo'n verlangen om dit, ja, ik wil het gewoon in je hart brengen. Niet alleen dat je naar huis gaat, nou, aardig vanavond. Maar dat je zegt, wat ben ik rijk. En dan heb ik het nog geen eens over de wapenrusting gehad, hè. Luister goed. Dat is alleen onze positie, daar heb ik nog niet opgetreden. Maar vanuit die positie mag ik nu gaan optreden. Dus bedenk goed, in de geestelijke strijd is Satan niet onder de indruk van jou en mij. Maar ik ga hem ook niet op de open vlakte tegemoet. Ik zorg dat ik in Christus blijf. In die vesting. En komt hij dan op me af, dan heeft hij allereerst te maken met Jezus Christus. De grote triomfator. Dat is onze heiland. En dit is precies wat 1 Johannes 5 vers 4 zegt. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Want door het geloof, en dat vind ik altijd een van de moeilijkste dingen om uit te leggen. Ik geloof dat dat niet alleen de positie van de Heer Jezus is. Ik geloof dat dat mijn positie is. En door het geloof haal ik die autoriteit naar mij toe. En treed ik Satan ook zo tegemoet. En vandaar dat Jacobus kan schrijven, bied weerstand en hij zal van je vliegen. Waarom? Omdat hij onder de indruk is van 2 meter 4. Nee, helemaal niet. Dat meen ik met eerbied. Maar omdat ik hem tegemoet treed in de autoriteit die mij geschonken is. Dat is toch rijk? Dus je zal vanavond zeggen, ja, maar ik ben echt een eenvoudig meisje. En ik heb totaal geen kracht. Nee, maar daar zit het helemaal niet in. En dat moet je gaan ontdekken. Jij kan, geloof je dat Satan voor jou op de vlucht gaat? Kijk, mensen in het leger van de Heer, dat zijn geen krachtpatsers. Die maken slechts gebruik van hun autoriteit. Die gaan slechts staan en handelen vanuit de positie die ze verworven hebben. Nee, ook dat nog gelezen. Die ze geschonken is. En zo gaan ze optreden. Ik word hier echt ontzettend blij van. Waarom is het blijven in Christus nu zo belangrijk? Moet je even naar 2 Kronieken 20. We gaan wel kriskras door de Bijbel heen. Maar ik vind dat altijd heerlijk. Het is voor mij al de tweede keer dat ik het doe. Vandaag. 2 Kronieken 20. Waarom is dit van zo groot belang? Mijn leven is met Christus verborgen in God. Waarom is het van belang dat wij ons meer en meer bewust worden wie we in de Heer Jezus Christus zijn? En dat even vanuit het plaatje van Romeinen 6, dat ik één plan met hem geworden ben. Nou, wat staat er in 2 Kronieken 20? Daar is koning Jozefat in nood. We lezen in het 15e vers. Zo zegt de Heere. Ja, ik sla een paar zinnen over. Zo zegt de Heere tegen u, wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ik ben zo nauw verbonden met de Heer Jezus. Ja, ik ben helemaal één met hem. Dat als ik één ben, luister goed hoor, dan is mijn strijd zijn strijd. En weet je, heel veel christenen hebben altijd het gevoel, ik heb zo'n strijd te strijden joh, zo los van de Heer Jezus, weet je wel. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Ik ben één plan met hem geworden. In de overwinning, jazeker. Maar ook als de tegenstander komt, dan zijn wij nog diezelfde eenheid. En dat moet je realiseren. En zo kan je eenvoudig naar de Heere God gaan. Heere God, ik heb strijd in mijn hart, in mijn denken, maar het is ook uw strijd, we zijn één geworden. Nou, heb je dan een hulp aan je zij of niet? Dat is de persoon die door het graf niet vastgehouden kon worden. Dat is de man die de toren van God over het ganse menselijke geslacht heeft weggedragen. Dat is de man die zei, ik leef en jullie zullen leven. Jezus zelf. Mijn strijd is zijn strijd. Zo één ben ik met hem geworden. Ja, dat moet je bemoedigen vanavond. Dat kan niet anders. Als je dit pakt en als je dit vat en je laat dit doordringen tot je. Ik had zaterdag mannendag en na afloop kwam er een broeder helemaal vol blijdschap naar me toe. En daarna werd ik een beetje verdrietiger van hem. En toen zegt hij, ja, maandag ben ik alles weer kwijt. Geweldige dag gehad. Fantastisch. Ik geloof dat er 150, 160 mannen waren. Samen opgetrokken, de dingen gedeeld uit het woord van God. En we dankten voor die dag. En hij was er blij mee. Maar maandag ben ik alles weer kwijt. Ik heb niet zoveel van begrepen. Want ik ben één plant met hem geworden. Niet alleen vandaag en morgen niet meer. Ik ben één plant. In de overwinning. Maar ook in mijn geestelijke strijd. Ontstaat een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Jezus Christus. Weer Maarten Luther. Dat is zo ontzettend rijk. En daarom is het van belang om in Christus te blijven. Want dan is jouw strijd zijn strijd. Ben je wel eens zo naar je hemelse vader toe gegaan en je het gewoon hebt neergelegd? Vader, ik weet het niet meer. Ik kan niet aan, maar het is ook uw strijd. Ik ben uw kind. Ik ben één geworden met uw zoon. Ik leg het bij u neer. Ik kan niet meer. Ik zal voor je strijden. En jij zult stil zijn. Bladen naar Efeze 6. Ik hoop dat jullie nog even tijd hebben voor de wapenrusting. Dit is wel heel belangrijk onderwijs allemaal. In Efeze 6, ik ga daar niet heel uitvoerig op in, worden 7 wapens genoemd. Ik hoop dat het niet meer voor je onduidelijk is. We zijn betrokken in een geestelijke strijd. We kennen de tegenstander, maar we hebben vanavond nogmaals gezien in rijkere mate wat onze gezagspositie is in de Heer Jezus. Mijn leven in Christus, verborgen in God. En nu hebben we niet alleen de positie gekregen. God zegt ook, kom eens bij me, ik ga je bewapenen. 7 wapens in vers 14 tot en met 18. Ik ga die versen niet lezen, moet je thuis maar doen. 7 wapens worden in Efeze 6 vers 14 tot 18 genoemd. Het eerste wapen is het kennen en doen van de waarheid. Dat is fundamenteel vandaag. Er zijn zoveel mensen die, ja, dat is misschien een beetje oneerbiedig als ik dat zeg, maar hondenbrokken christendom. Allemaal brokken. Hier een brok en daar een brok, hapklare brok het liefst. Moet zo zakken. Ze ervaren ook niet de krachten van, hé, we moeten de waarheid kennen en doen. En waarom? Nou, als je dat doet, dan kan Satan je niet misleiden met zijn leugens. Daar waar ik mijn denken vul met de waarheid, en er komt een leugen tot me, dan ontmasker je hem zo. Maar als jouw hoofd al vol is met leugens, ja, hoe zou je dan de leugen van Satan ontmaskeren? Dus jij moet je voeden met de waarheid. Niemand minder dan Jezus Christus. Als christen heb je het eigenlijk helemaal niet zo druk. Je hebt maar één opdracht, en dat is je voeden met Jezus. Aangesloten zijn op de wijnstok. En daar hebben de meeste christenen moeite mee. Die zijn altijd verder in het traject. En dan zeg ik, ja, maar hoe is het aan het begin van het traject? Daar gaat het om. Ja, maar ik heb nog geen vrucht en ik zie zo... Laat die vrucht maar varen. Ga eerst eens je aansluiten op de wijnstok. Voed je met de waarheid. Tweede wapen. Door het geloof ben ik rechtvaardig voor God. En dan wordt genoemd het borstwapen van de gerechtigheid. Door het geloof sta ik in de rechte verhouding tot God. Er ligt niets tussen mij en hem in. Nou, gebruik dan dat feit, die geestelijke werkelijkheid, als bescherming tegen de aanklachten van Satan. Als je vanavond mag weten, ik sta recht tegenover God en ik sta recht tegenover de mensen, dan kan je elke aanklacht van Satan verwerpen als leugen. Waarom niet? Dus je hoeft niet moedeloos te zijn. Als je maar vrij bent in je geweten. De derde. Nou, dat is er één voor Tony. Je moet bereid zijn en toegerust om het evangelie door te geven. Hiermee toon je dat je voor God bent en tegen Satan. Dit wapen, dat wil zeggen, je moet duidelijk partij kiezen. Geen grijze muis blijven. Je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Je hoeft niet allemaal de straat op, maar gewoon in die kleine verbanden ook. De bereidheid van het evangelie, het derde wapen. Het vierde, gebruik vervolgens ook het geloof in Jezus als een wapenschild waarachter je wegkruipt. Het geloof in Jezus als een wapenschild. Dat wil zeggen dat met dat ik geestelijk aan het strijden ben, moet ik niet te veel gefocust zijn op de strijd zelf, maar mij in de eerste plaats toevertrouwen aan God. Heb je dat ook wel eens, dat je met iets zo bezig kan zijn in je hoofd, in je hart, en je denkt, je helemaal gefocust bent, dat je in één keer denkt, ik moet ook nog vertellen op God natuurlijk, dat kan ik ook doen. Begrijp je wat ik bedoel? Zo gefocust op het probleem, maar hier wordt het bedoeld, nee, vanuit de overgave aan God, vanuit het vertrouwen op God, ga ik de strijd. En daarom het geloof als een wapenschild. Het vijfde wapen. Dat is een helm. Het is niet alleen handig dat je een helm in je handen hebt. Je ziet nog wel eens van die scooters rijden. Dan hebben ze hem achterop. En als de politie dan komt, zetten ze hem op. Nou, ik heb het idee dat heel veel christenen zo ook door het leven gaan. En als het dan nodig is, zien ze gevaar komen, dan kunnen ze hem niet vinden. Of dan zit dat beugeltje weer niet goed. Dan kunnen ze niet... Begrijp je? Dat werkt niet. Je moet hem alleen niet in je bezit hebben. Je moet hem dragen. Waarom? Nou, het is de helm van de verlossing. Je bent namelijk een verloste zondaar. Mooi, hè? Een zondaar, maar een verloste. Rijk of niet? En je moet uit dat feit gaan leven, zodat Satan jouw denken niet kan verwarren. Ja, vandaag ben ik een kind van God, maar morgen voel ik het niet. Oh, is het nou nooit wat geweest met me? Je hebt mensen die gaan heel de leven zo heen en weer. Terwijl de Bijbel zegt, door het geloof ben ik één plant geworden met de Heer Jezus. Deel ik in alle weldaden en schatten, alle geestelijke zegening. Dan moet ik het daarvoor houden. En niet steeds dat in twijfel trekken. Het is de helm van de zaligheid. Ik ben een verloste zondaar, daar hou ik het voor. En mijn gedachten blijven door die helm geordend. Ik laat me niet verwarren. Het is zoals God het zegt. Niet zoals het in mijn gevoel altijd is, of wat de mensen zeggen. In de eerste plaats is het getuigenis van God het belangrijkste. De helm van de zaligheid. Het zesde wapen. We worden snel bewapend vanavond. Het zesde wapen dat wordt genoemd, dat is de Bijbel. Ik had er al iets van gezegd, maar nu in de betekenis van een zwaard. Spreekt Satan tijdens verzoekingen aan vanuit het woord van God? Ik heb daar iets over gezegd. Ik treed Satan niet tegemoet in mijn eigen naam. Ook niet in de naam van de stichting waar ik aan verbonden ben, of in de naam van mijn kerk. Want hij is niet onder de indruk van een baptistengemeente of van een calvinistische gemeente. Dat interesseert hem allemaal niet. Treed hem tegemoet in de naam van Jezus. En daar wordt hij stil van. De Bijbel als het zwaard van de geest. Jezus sprak de Satan aan, alzo staat geschreven. En daarom is het van belang dat we onze Bijbel kennen. Als je een aanklacht krijgt, of je wel een kind van God bent, als er twijfel in je komt, dan komt Psalm 56 altijd in me op. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik roem in God. Prijs het onfeilbaar woord. In dat woord, daar ligt mijn grond, daar ligt mijn behoud. En daar klem ik met alles wat in me is aan vast. Dat. Zo moeten we gaan leven. En dan merk je, dan komt de kracht er weer in. Dus, spreek Satan aan, al zo zegt de Heer. Je kan wel twijfel in mijn hoofd zaaien, maar dit is wat de Bijbel zegt. En je bent een leugenaar. En ik verbreek jouw aanklacht in de naam van Jezus. Want zijn getuigenis gaat boven jouw getuigenis. En dan moet hij wijken. Dit is niet een of andere hocus pocus toestand wat ik nu uithaal. Dit is geestelijke strijd voeren. En zo leid je overwinning op overwinning. En hij heeft geen recht meer op mijn denken en op mijn hart. Daarom hebben we die bewapening gehad. Niet om alleen boekjes over te schrijven of dvd's over te maken, maar om de wapens te gebruiken. In de praktijk van alle dag, in je gezin, op je werk, waar dan ook. Het laatste wapen, dat is mooi. En daar ga ik iets van uitdelen. Dit is een schat hoor, die je krijgt. Echt, heel bijzonder. Het laatste wapen wordt genoemd is het gebed. Ik noem dat de motor van het geestelijk leven. Daar bezuinigen we niet op. Heb ik eerder aangehaald hier. Als het ging om stille tijd. We bezuinigen niet op de motor. Het gebed is het wapen waardoor de soldaat in verbinding blijft met de hemelse kapitein. Met de hemelse generaal. Ik praat met hem. Heer, ik zit in strijd. Kom er niet uit, ik heb geen overzicht. Hij praat met mij. Ik heb overzicht. Ik weet van verre jouw gedachten, maar ook, ik ken de tegenstander nog beter dan jij hem kent. Begrijp je, wij hebben contact door gebed. Ik praat met God. En hij praat met mij. En zo blijf ik in verbinding. Dat is belangrijk. En zo kan ik de strijd voeren. Nu krijgen jullie zo dadelijk van mij. Ik heb er vanmorgen nog hard aan gewerkt. En ik denk, ik ontdekte door mijn snelheid een typfout. Maar dat neem je mij niet kwalijk, hè. Het is allemaal ten dele aan deze zijde, zeggen ze wel eens. Dat is een strijdgebed. Ik ben net zo mens als jullie. Ik ben niet anders voor zover je dat dacht. Ik heb ook strijd. Ik heb ook momenten gehad dat ik het niet meer zag zitten. Dat ik zo diep zat in de geestelijke strijd. En dan heb ik het voorrecht dat ik een oudere broeder weet waar ik daar naartoe ga. Een vader. En hij zegt, ik heb een gebed voor je. En toen gaf hij mij een papier. Dat is een lang gebed, hè? Heb je moeite met bidden? Kijk eens. Drie kantjes. Hij zegt, ga op je knieën. En weet je, als je echt zwak bent, dan zeg je niet meer zoveel. En ik ging op mijn knieën. En hij ging naast mij zitten. En hij lag dit blad voor me. Hij zei, we gaan dit gebed samen bidden. En ik moest hardop dit gebed gaan bidden. En nadat ik de eerste keer dat gebed gebeden had, heb ik het mee naar huis genomen. En op mijn kamer, waar mijn gebedsplaats is en waar ik de Bijbel onderzoek, heb ik dit gebed naast mij neergelegd. Elke dag. Als je dit gebed wil hebben, dan mag je dat hebben. Ik heb er vanochtend 80 af laten drukken. Dus ik hoop dat we genoeg hebben. Dit moet je bewaren. Dit moet je gaan doorlezen. Misschien vanavond al. Dit is... Kijk, fietsen leer je door te fietsen. En schaatsen door te gaan schaatsen. Ik bedoel dat niet platvloers, maar bidden leer je door te gaan bidden. Heel veel mensen vinden het moeilijk om te strijden in de gebeden. Wij kunnen bolwerken slechten door gebed. Dit is echt een strijdgebed. Als jij last hebt van strijd in jouw denken of in jouw hart, dan is dit gebed, en er staat ook in wie dit geschreven heeft, maar die neemt jou mee door allerlei fases van geestelijke strijd. Vanuit de vesting waar jij en ik in wonen, in de Heer Jezus Christus. En dit heeft mij geholpen om in de strijd in mijn denken sterker te worden en overwinning te krijgen. En ik hoop echt van jullie reacties te gaan krijgen hoe je dit ervaren hebt. Niet als een tovertruc, want zo zit ik totaal niet in elkaar als je dat dacht. Ik had er ook moeite mee om gebeden van papier te bidden, maar dit heeft mij ook mede leren bidden. Ik ga ze zo uitdelen, daarom sluit ik de boodschap nu af. En dit was eigenlijk mijn laatste wapen, het gebed, maar dat geef ik je dus concreet mee. Bewaar dit. Bewaar dit heel goed. En op de dieptepunten in je leven, pak dit gebed erbij en ga dit hardop bidden. En je zal de kracht ervan ervaren. Dit is een man gelouterd en geoefend in de geestelijke strijd. Wonderlijk gebed. Blader tenslotte naar Openbaring 20. Want nu vraagt iemand, houdt het dan nooit op? met de geestelijke strijd. Houd de tegenstander nooit op. Nou, ik heb aan het begin van de avond gezegd, de Heere Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij heeft de overwinning behaald. Maar de boze slaat nog met zijn staart, zeggen ze wel eens, hè? Dat doet hij. Maar de tegenstander gaat het afleggen. En het tekstgedeelte wat ik nu ga lezen, ga ik niet toelichten. Maar is een triomf. Is een halleluja. Op het werk van onze Heer Jezus Christus. En in dat perspectief leef ik. Ik strijd vanuit een reeds overwonnen vijand. Maar ik geef het je vanavond op papier, dat die uiteindelijk definitief zal moeten buigen. Openbaringen, hoofdstuk 20, het 7e vers. En daar staat het volgende geschreven. En wanneer die 1000 jaren tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij komt dus dan nog één keer terug na 1000 jaar vrederijk. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog en hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, de tegenstander, Diabolos, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid. Hij heeft verloren op Golgotha, de dag van de opstanding, maar dit is het definitieve einde van Satan. En dan zal aanbreken een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Dit is niet, zou het komen? Verwacht jij het nog? Dit is niet verwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Prijs de Heer, Jezus leeft. Halleluja. Amen. Zullen we de Heer danken voor deze avond. Vader, wil u zo hartelijk bedanken dat u ons getrokken heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wat is dat heerlijk dat we dat tegen elkaar mogen zeggen. En dat alleen op grond van het werk van u, o Heer Jezus Christus. We mochten het eenvoudig door geloof tot ons nemen. We mochten het aannemen. En dan delen we in al uw weldaden, in al uw zegeningen. Dank u wel dat u ons overgeplaatst hebt. En dat we nu onder uw heerschappij mogen leven. Wat een voorrecht om een slaaf van u te zijn, Heer Jezus. We danken u dat we een nieuwe positie hebben gekregen met u in de hemelse gewesten boven elke macht en kracht. En het kan voor ons gevoel iets zijn waar we amper bij kunnen. Maar geef dat we het niet zozeer zullen beredeneren, maar dat we het zullen in geloof zullen aanvaarden. Dat dat onze geestelijke positie is en dat we daaruit mogen leven. En dank u wel dat u ons ook bewapend heeft. We zijn niet alleen aangenomen in uw leger. U heeft ons ook 7 wapens aangereikt vanuit Efeze 6. Heer, dank u wel daarvoor. Dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat u onze leidsman bent. En ik wil bidden voor een ieder die hier is vanavond. U kent onze strijd. Ieder zal het op zijn terrein hebben. Maar door die strijd, door die verzoeking of wat dan ook, probeert Satan ons uit de vesting te lokken. Wil hij ons in de open vlakte verslaan. Maar leer ons, om te midden van alles wat op ons afkomt, in de binnenkamer met u te leven. Om in u te blijven. Want u hebt gezegd in Johannes 15 vers 5, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Ook als het gaat om de geestelijke strijd. We hebben maar 1 verantwoordelijkheid en de eerste prioriteit in ons leven is dat we dicht bij Jezus leven. Heere, leer ons dat voor het eerst, maar juist ook steeds weer opnieuw. Want het meest eenvoudige, dat is vaak ook het eerste wat er weer inschiet. En dan missen we geestelijke kracht. Dank u wel voor het onderwijs van vanavond. Dank u wel dat u me de gedachte gaf, dat u mij ook vandaag bepaalde bij tekstgedeelten. Ik wil u eigenlijk echt danken voor de gedeelten die Marcel heeft gelezen, dat het zo naadloos aansloot. omdat ook die gedeelten vandaag allemaal in mijn hart zijn geweest. Dank u wel voor de gemeenschap met elkaar. Ik vind het zo geweldig, deze groep, dat we elkaar mogen toerusten tot dienstbetoon aan u. We hebben één heiland, één Heer. En we voeren dezelfde strijd. Alleen we staan soms aan een ander front. Maar we voeren dezelfde strijd. En laat deze avond zijn, Heer, als een bemoediging in die strijd. Als een toerusting. En als het misschien veel was voor sommigen, geef dat we de boodschap nog eens na zullen luisteren. Dat we het gebed wat we hebben meegekregen ook zullen bidden. Ik wil u ook echt danken voor die gedachte die ik vanmorgen kreeg om het document op te maken. En het verlangen wat u gaf om het te laten drukken maakt. En ik ben blij dat ik ernaar geluisterd heb. En dat ik vanavond die gebeden kon uitdelen. Heer, zegen dit aan mijn broers en aan mijn zussen zoals ze hier zijn. En dat we elkaar ook zullen bemoedigen als we de zegen ervan hebben ondervonden. Ik wil bidden voor in ieder die hier is, in welke omstandigheden ook, in blijdschap of verdriet, in tegenspoed of voorspoed, hoe het ook zij, Heer, u bent en blijft dezelfde. En ik wil in ieder die hier is zegenen, in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Ga heen in vrede en weet dat Jezus is opgestaan, hij leeft. Amen.